Ja, dus we gaan verder met waar we vorige keer gebleven waren, dat document over Me'olam, vanaf ja, de eeuwigheid, de eeuw. Maar laten we, voordat we verder gaan, eerst een stukje lezen. Psalm 25 wilde ik met jullie lezen. Psalm 25, een psalm van David. Tot u, o Heere, hef ik mijn ziel op. Mijn God, op u vertrouw ik. Laat me niet beschaamd worden. Laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die u verwachten, zullen niet beschaamd worden. Ze zullen niet beschaamd worden die trouweloos. Zij zullen beschaamd worden die trouwelooslijk handelen, zonder oorzaak. Heer, maak mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, uw barmhartigheden en nou uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet aan de zonden van mijn jonkheid, noch aan mijn overtredingen. Gedenk aan mij naar uw goede tierenheid, om uw goede tierenheid wil, o Heer. De Heer is goed en recht, daarom zal hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht en hij zal de zachtmoedigen zijn weg leren. Alle paden des Heren zijn goede tierenheid en waarheid. Degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om uw naams wil, Heren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid van de Heer is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heer, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt voor mij uit mijn noden. Aanzie mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzie mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en zij haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij, laat mij niet beschaamd worden, want ik vertrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Nou, een psalm van David. David heeft hem hoogstwaarschijnlijk geschreven. En hij doet het eigenlijk ja, aan de ene kant in naam van zichzelf. Maar je ziet ook dat laatste vers in naam van Israël. Het gaat over de vijanden van Israël. En over ja, feitelijk het gelovige overblijfsel wat bidt tot God. En zegt te vertrouwen op God en hem te verwachten. De woorden Me'olam komen hier terug in deze psalm. En die worden vertaald met van eeuwigheid. Ja, dat zie je in psalm 25 vers 6. En dat is dan ook thema voor vandaag. In de bijlagen van de vorige keer, ja, daar staan dus al die teksten. Met Me'olam erin. En ik stel voor dat we die langslopen en kijken wat we daarvan leren. Want hier in deze psalm 25 zie je, is vertaald met van eeuwigheid. En dan ja, gaan je gedachten misschien al direct naar vanaf de nooit begonnen eeuwigheid en allemaal. Dat soort dingen. De vraag is of je dat overal zo zou kunnen bedenken. Of dat waar kan zijn. De drie teksten in het Nieuwe Testament, in de Griekse schriften. Dat was Lucas 1, vers 70, Handelingen 3, vers 21. En daar zagen we dat het ging over de profeten vanaf de Aion. Apo Aionos, vanaf de eeuwigheid of vanaf de eeuw. En in Handelingen 15, vers 18, dat was die tekst van alle dingen zijn, hoe was het? Al zijn werken zijn hem van eeuwigheid bekend. Bijvoorbeeld de King James, de Engelse Bijbel uit de 16e eeuw, die vertaalt hier ook weer vanaf het begin van de wereld. Ab Aionos, vanaf het begin van de wereld. Dus die vertalers die hebben kennelijk gezien van dat Ab Aionos, dat hebben we bij waar het gaat om Lucas 1 vers 70 en Handelingen 3 vers 21 op een andere manier vertaald. Vanaf de eeuw of vanaf het begin van de wereld. Zoals de Statenvertaling ook doet. En dan Handelingen 15 vers 18. Dan moet je consequent zijn en het daar ook doen. Alleen de Statenvertaling, herziene Statenvertaling, die hebben het dan weer over van eeuwigheid. En dan moet je dus even bedenken, wat is dan die eeuwigheid waar hierover wordt gesproken? De Aion, vanaf de Aion of vanaf de Olaan. Het is misschien ook gewoon beter om iedere keer als je het woord tegenkomt, om dat in het Grieks of het Hebreeuws te denken. Vanaf de Olaan of vanaf de Aion. De eerste keer in de Hebreeuwse Bijbel, in de Tenach, hebben we vorige keer gezien, dat was Genesis 6, vers 4. Toen zijn we alle teksten langsgelopen met Olaam in het boek Genesis. En een van die teksten was dan Genesis 6, vers 4. Van deze zijn geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van naam. En dat van ouds, daar staat dus van eeuwigheid. Deze eerste keer dat je de uitdrukking tegenkomt. Nou, dan kun je dus eigenlijk al bedenken van, dat kan nooit de nooit begonnen eeuwigheid zijn. Het gaat hier over de mannen van naam, die geweldigen, maar die waren voortgebracht door die engelen en die dochters van de mensen. Dus die hadden niet een begin ergens in de eeuwigheid, nee, dat waren schepsels die geboren werden. En die waren er al van ouds. Wellicht al heel vroeg, als het hier gaat over de dochteren van Adam, de dochters van Adam. Dus heb je kans dat het al heel vroeg in die Olaam, dat die val, die engelenval heeft plaatsgevonden. En dat er dus in die tijd die reuzen, de Nephilim, waren. Nou, de volgende keer, waarin je in de Bijbel Meolaam tegenkomt, dat is in Jozua. Jozua 24. Daarna verzamelde Jozua al de stammen van Israël te Sichem en hij riep de oudsten van Israël en hun hoofden en hun richters en hun ambtlieden en ze stelden zich voor het aangezicht van God. Toen zei Jozua tot het hele volk, alzo zegt de Heere, de God van Israël, over gene zijde van de rivier hebben uw vaders van ouds gewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor. En ze hebben andere goden gediend. Dat over gene zijde van de rivier. De rivier, dat is de Eufraat. En aan de andere kant van de Eufraat, daar komt het woord Hebreeën vandaan. Ever. Dus een Hebreeër is iemand die vanaf de andere kant komt. Vanaf de overkant. En de overkant, dat is dan de rivier de Eufraat. Aan deze kant van de Eufraat lag het beloofde land. Zoals de grenzen door de Heer waren vastgesteld. En dan aan de andere kant van de Eufraat, Ja, dat is dus vanaf de overkant. En de vaders van Israël, van het volk Israël, die worden hier genoemd, met name genoemd, Tera, de vader van Abraham en de vader van Nahor, die woonden aan de andere kant, aan de overzijde van de Eufraat. En daar dienden ze andere goden. Zelf denk ik dat het hier gaat over die Babylonische tijd, dus dat die toren van Babel gebouwd werd, dat ze helemaal tot die cultuur hoorden van het dienen van goden die niet de God van Abraham zou worden. Dus niet, het was niet, ze dienden niet de God van Noach en van Sem, Gam en Jafet, maar ze gingen andere goden aanbidden. Wellicht engelengoden of iets dergelijks. Ja, ze hadden, dus Abraham, wordt hier eigenlijk ook gezegd, en zijn vader Tera, dat waren afgodendienaars. En Abraham die werd geplukt uit dat land aan de overzijde. Hij was uitverkoren. En God zei tegen hem, uit jou ga ik een volk scheppen. Ja, Abraham als uitverkorene wordt gezien als degene door wie een volk geschapen wordt. Dat zie je ook in Nehemia. Daar wordt het volk Israël, in het boek Nehemia, daar zie je het volk Israël parallel staan met de schepping. Daar zullen we nou verder niet naar kijken, maar als het gaat over de persoon Abraham als uitverkorene, dan is dat dat God uit hem een volk ging scheppen. En dat was dus ook weer niet omdat Abraham zo'n goede man was. Dus ook niet omdat Abraham het verdiende om op die manier verkoren te worden. Maar het was omdat God dat wilde. Ja, want hij was niet anders, staat hier eigenlijk, als al de andere mensen om hem heen. Ze waren dienaren van andere goden. En ze hebben dat van ouds, hebben ze daar gewoond aan de andere kant van de rivier. Nou, ook Abraham, ook Nahor en ook Tera, die hebben niet van eeuwigheid aan de andere kant van de rivier gewoond. Het was Meolam, vanaf de eeuw. Of ja, misschien moeten we zeggen vanaf het begin van de eeuw, of misschien wel in de eeuw. Op de een of andere manier kun je daar niet een hele vaste vertaling aan geven. Want als je zegt vanaf het begin van de eeuw, dan klopt dat ook niet. Want ze hebben niet vanaf de zondvloed daar gewoond. Of ja, misschien wel die vader. Het zijn ook de vaders van... maar dan moet je verder gaan dan Tera. Dan moet je ook de vaders van Tera meenemen in dit verhaal. In elk geval niet van eeuwigheid, het is Meolam, vanaf de Olam. Nou, zo ook het volgende vers wat we tegenkomen, 1 Samuel 27. Dat is dat gedeelte dat David de Gezurieten en de Gergazieten aanvalt. Ja, dus je ziet het in vers 8. David nu toog op met zijn mannen en zij overvielen de Gezurieten en de Gergazieten en de Amalekieten. Dat zijn een aantal volken die nog steeds in Kanaan woonden. Die je in de Torah ook al tegenkomt, deze namen, die uitgeroeid moesten worden. Maar die daar, ja, dus eigenlijk vanwege een gebrek van Israël zelf, die daar nog steeds woonden en voor Israël altijd tot last waren. En dan staat er, want deze zijn van ouds geweest de inwoners van het land. En dan weer Meolam. Vanaf de eeuw zijn zij daar geweest. Daar gaat naar Sur en tot aan Egypteland. En onder die Gezurieten, die Gergezieten en de Amalekieten, er waren ook weer reuzen. In andere gedeeltes dan kom je dan tegen dat het Refaïm zijn. En dat blijken dan ook weer een reuzengeslacht te zijn. En die woonden daar niet vanaf een nooit begonnen eeuwigheid of iets dergelijks. Ja, ze woonden daar vanaf de eeuw, Meolaam. Eén Kronieken 29. En daar komen dan de eerste van de twee tegen, dat er staat van eeuwigheid tot eeuwigheid. En dat zinnetje, dat kunnen we op twee manieren lezen. Daarom loofde David de Heere voor de ogen de ganse gemeente. En David zei, geloofd zijt gij, Heere, God van onze vader, Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Op welke twee manieren kun je dit lezen? Dat laatste deel van dit vers. En er staat er, Meolaam ad Olaam. Vanaf de eeuw tot de eeuw.
Ja, in twee eeuwen.
Wat zei je?
In twee eeuwen, van de ene naar de andere.
Ja, oké. Dat betekent het, vanaf de eeuw tot de eeuw. Maar het gaat maar even om... hoe kun je dat lezen? Tenminste, dat denk ik.
Israël.
Wat zei je?
Is dat niet dan Israël van eeuw tot eeuw?
Ja, dat kan ook nog. Of zelf dacht ik, van hoort dat nou bij dat hij is de God van onze vader Israël van de eeuw tot de eeuw? Of hoort dat van de eeuw tot de eeuw bij gelooft zij, zijt gij Heere? Het is maar misschien een heel klein subtiel verschil. Maar gelooft zijt gij van de eeuw tot de eeuw, van eeuwigheid tot eeuwigheid? Ja, je bent geneigd, denk ik allemaal, om te lezen. Geloofd zijt u van eeuwigheid tot in eeuwigheid. De Heere moet geloofd worden vanaf de nooit begonnen eeuwigheid tot in de nimmer eindigende eeuwigheid. En ja, wat mij betreft is dat natuurlijk ook wel zo, maar staat dat er nu? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het gaat hier om het feit dat God is de God van Israël. Hij is van Jacob, de vader van Israël. Dat is hij vanaf de eeuw tot in de eeuw. Dus zolang hij die God van Israël is, wordt hij geloofd ook vanuit Israël en in Israël. Ja, dus dat van de eeuw tot de eeuw hoort ook bij dat loven. En valt samen met het feit dat hij is de God van Israël. Snap je wat ik bedoel? Ja, dus dat Meolaam Atolaam heeft natuurlijk te maken met dat loven van de Heere, maar de context is hier dat het gaat over dat hij is de God van Israël. En als zodanig wordt hij van eeuw tot eeuw geloofd, geprezen. En dan maakt dat de context van Olaam tot Olaam ook weer wat duidelijker. Want Israël zal er niet tot in alle eeuwigheden zijn, in de zin van dat het volk nooit, Gods doel met Israël wordt op een gegeven moment bereikt en dan heeft Israël ook geen functie meer. Net als dat er feitelijk met de gemeente, het lichaam van Christus, een doel wordt bereikt. Ja, en als dat doel is bereikt, en dat er komen alle lijnen samen in dat ene wondermooie zinnetje. God alles in allen en Christus alles in allen. Laten we even een stukje overslaan. Dat van eeuwigheid tot eeuwigheid, daar kom je dan ook tegen in Psalm 103. Maar de goede tierenheid van de Heere is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die hem vrezen en zijn gerechtigheid aan kinderen. En aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Merk je op dat het, zodra het gaat over de Heere, heb ik vorige keer denk ik ook gezegd, als het gaat over de Heere, Jehovah, Yahweh, dat dan de vertalingen eeuwigheid gebruiken. Maar eigenlijk, als je aan de zin van eeuwigheid, in de zin van eeuwigheid denkt aan die nooit begonnen eeuwigheid of de nimmer eindigende eeuwigheid, slaat het hier nergens op.
Zouden het mensen ook van dezelfde eeuwigheid tot eeuwigheid zijn?
Precies, want zijn goede tierenheid kan niet zijn over van alle eeuwigheid, van de nooit begonnen eeuwigheid over degene die hem vrezen, want die waren er nog helemaal niet. In het, in ons, nou ja, ik zal maar zeggen, klassieke beeld. Dus dat, ook dat hele idee van eeuwigheid tot eeuwigheid, of tot in alle eeuwigheid, dat heeft via de vertalingen, heeft dat ingang gevonden in ons spreken, in ons denken over God en over zijn handelen, over zijn wezen, over zijn doen en zijn laten. En is het in ons spraakgebruik terechtgekomen. En op de een of andere manier heb je daar dan een beeld bij van eeuwigheid tot eeuwigheid. Dat is nou ja, altijd van iets wat nooit begonnen is tot iets wat nooit zal eindigen. Maar als je even iets preciezer naar de tekst gaat kijken, dan denk je van ja, dat beeld kan niet kloppen. Dat staat er niet. Zonder, en dat zal ik nu ook nog wel een paar keer zeggen, zonder daarmee te willen zeggen dat God een God van deze tijd, uit het midden van de eeuwen is. Nee, hij staat daarboven, want hij heeft zelf die eeuwen voorbereid, toebereid, geschapen. Hij heeft zelf die eeuwigheden gemaakt. Met andere woorden, hij staat daar buiten. Hij is veel groter en veel meer dan de eeuwigheden, dan de olam en dan de aion. Natuurlijk. Alleen het taalgebruik van de Bijbel hoort bij die eeuwen en bij de schepselen in die eeuwen. En in het bijzonder dus de mensen die dat begrip kunnen vatten. Die kunnen begrijpen wat een olam en een aion is. En dat kunnen we niet iets als we buiten die dimensies gaan denken. Dat wordt te overweldigend dan. Daar kunnen we met ons verstand gewoon niet meer bij. Psalm 25, wat we net hebben gelezen. Ook hier weer gaat het over de Heere, want uw barmhartigheden en uw goede tierenheden, want die zijn van eeuwigheid, van de olam. Ja, en waarom zou je hier niet vertalen zoals we het in andere teksten ook al hebben gezien, van oude tijden af? Dat mag toch ook best? Want uw goede tierenheden zijn van ouds. Dat zou wat consequenter zijn. Ja, om ook hier ja, mee olam dan van ouds of iets dergelijks te vertalen. In de volgende psalm dan zien we een synoniem staan van mee olam. Dat maakt de dingen nog iets duidelijker. Dat is in psalm 93. Even op mijn schermpje kijken. Klopt dat nou, psalm 93?
Ja.
Ah ja. De Heere regeert. Hij is met hoogheid bekleed. De Heere is bekleed met sterkte. Hij heeft zich omgord. Ook is de wereld bevestigd. Zij zal niet wankelen. Van toen af is uw troon bevestigd. U bent Meolam, vanaf de eeuwigheid, vanaf eeuw. De rivieren verheffen, o Heere, de rivieren verheffen haar bruisen. De rivieren verheffen haar aanstoting. Doch de Heere in de hoogte is geweldiger dan het bruisen van grote wateren, dan de geweldige baren van de zee. Uw getuigenissen zijn zeer getrouw. De heiligheid is uw huis sierlijk, Heere, tot lange dagen. Ja, waar gaat het in deze psalm over? Nou, de Heere regeert als koning. Dat is een malach. De Heere wordt hier als een koning gezien. Hij is met hoogheid bekleed. Hij is met sterkte bekleed. Hij heeft zich omgord. En de wereld is bevestigd. Ze zal niet wankelen. Vanuit welk perspectief denken we? Nou, vanaf het moment dat de Christus regeert, zijn gezalfde zal koning zijn. Dat is de Heer hier. Van toen af, dat is meaats, van toen af is uw troon bevestigd. En u bent vanaf de eeuw, vanaf die eeuw waar het over gaat. Ik denk dat het hier gaat over die toekomende eeuw, waarover de Heer Jezus zelf ook spreekt. Dat hij zijn koningschap op zich neemt. Dat hij regeert vanaf de eeuw. Vanaf dat moment, vanaf toen. En dan gaan de rivieren zich verheffen en haar bruisen. De rivieren verheffen haar aanstoting. Ja, de hele schepping die gaat meedoen in het loven, in het prijzen van de Heere God. Ja, want van toen af is uw troon bevestigd. Ja, die troon bevestigd, dat betekent vastmaken, bevestigen. Dus die troon die is vastgemaakt. Dat suggereert al dat hij niet altijd vastgestaan heeft. En dat is ook zo. Denk maar bijvoorbeeld aan die Messiaanse psalm, psalm 89. Daar hebben we het in het verleden nog wel eens een keer over gehad. Daar zien we de troon van David. Die wordt bevestigd. Aan David en de Messias worden allerlei dingen beloofd. En op een gegeven moment komt er een heel duister stukje in die psalm. En dan wordt die troon die is omgevallen. Die is neergestoten. Ja, dat is het. Nou, trouwens, Psalm 89, we zijn er vlakbij, dus kunnen we even kijken. Dat begint in. In vers 39 begint eigenlijk al de grote scheiding in die psalm. Ja, tot die tijd gaat het allemaal over goede tierenheid en trouw en waarheid. Maar dan in vers 39, maar u hebt hem verstoten en verworpen. U bent verbolgen geworden tegen uw gezalfde. U hebt het verbond van uw knecht teniet gedaan. U hebt zijn kroon ontheiligd tegen de aarde. U hebt al zijn muren doorgebroken, hebt zijn vestingen neergeworpen. En inderdaad, vers 45, u hebt zijn troon ter aarde neergestoten. Dus die troon van David, de troon van de Messias, de troon van de Heer, die stond helemaal niet zo vast. Nee, die is bevestigd. En hoe is die bevestigd? Ja, de Bijbel die spreekt er keer en keer en keer over. Die is bevestigd doordat de Christus heeft geleden, gestorven, begraven. En hij is opgestaan uit de doden. En hij heeft het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht. En vanuit dat perspectief staat er een troon die vast is gemaakt en niet meer om kan vallen. Ja, daar spreekt dat tweede gedeelte van Psalm 89 over. Over het feit, dat onbegrijpelijke feit, dat die Messias, de Zoon van God, de Heere zelf, moest lijden en sterven. En daar gaat volgens mij Psalm 93 over. Dus als er staat, de Heere regeert en van toen af is uw troon bevestigd. U bent van eeuwigheid af, vanaf Meolam. Dan staat Meolam en Meaats, dat zijn synoniemen van elkaar. Vanaf dat moment, vanaf de eeuw. En dat is dan de toekomende eeuw. Dat de Heere gaat regeren. En dat zijn troon vaststaat, vastgemaakt is. Psalm 103, vers 17 hebben we net gehad. Psalm 119, vers 52. Ik heb gedacht, o Heere, aan uw oordelen van ouds aan, mee olam, en heb mij getroost. Nou, ook weer hier weer de oordelen, die zijn niet van eeuwigheid, dus de Statenvertalers die schrijven hier ook iets anders. Die schrijven niet de oordelen van eeuwigheid, maar de oordelen mee olam. Nou, dan komt er een tekst, die vind ik zelf misschien wel de meest interessante, dat is Spreuken. Spreuken 8. In Spreuken 8, daar zie je als het ware de wijsheid gepersonificeerd en die spreekt daar. Dat zie je in 8 vers 1. Roep de wijsheid niet en verhef niet de verstandigheid haar stem. En dan vers 22. De Heere bezat mij in het beginsel van zijn weg voor zijn werken van toen aan. Dus de Heer, dus Jehovah, de verbondsheer, God, die bezat mij in het begin van zijn weg, voor zijn werken, van toen aan. Dat van toen aan, dat is weer precies datzelfde als wat we net zagen, meaat. En in het beginsel van zijn weg, beginsel wordt hier vertaald, het is het begin, en dat is de reshit. En de reshit, zoals we weten, dat is het eerste woordje van de Bijbel. Ja, bereshit, in begin. Dat is hetzelfde als wat hier wordt genoemd. De Heere bezat mij, reshit van zijn weg, voor zijn werken van toen aan. Ik ben meolaam, gezalfd geweest van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Dus deze reshit, deze wijsheid, die was er voor de werken. Hij van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Dat is een hele diepe. Zonder Christus, zonder gezalfde, was er geen schepping. Dus Hij is de eerste, het begin, zo wordt hij ook genoemd, hij is het begin van de schepping van God. Hij is de reshit van de schepping van God. Tegelijkertijd weten we dat hij er voor de werken was. Hij is God zelf. Maar door hem, in hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. De dingen die in de hemelen zijn en de dingen die op de aarde zijn. Als hier nou staat, ik ben meolam, vers 23, vanaf de eeuw, dan betekent dat vanaf het allereerste begin, vanaf de eerste eeuw, de eerste olam. Zonder hem, zonder deze wijsheid, was er geen schepping geweest. En zonder hem, dat is het dubbele, zou er ook geen nieuwe schepping geweest zijn. Want die nieuwe schepping Daarvoor is God eerst zelf schepsel geworden. God die schepsel wordt, hij wordt vlees, opdat hij kan lijden, kan sterven en opstaan uit de doden en zo een nieuwe schepping kan maken. Dat is eigenlijk die hele parallel die je ziet, ja, wat mij betreft het toppunt in de Bijbel, Colossenzen 1 vers 15 tot 21. Het is zo verschrikkelijk geweldig mooi, die diepte. Dus die... Hij is niet alleen, hij is dus ook als het ware een middelaar van, ik zal maar zeggen, de oude schepping. In hem, door hem en tot hem zijn alle dingen geschapen. En ik ben van eeuwigheid, meolam. Dat is wat wij kunnen vatten. Hij is vanaf het begin af aan gezalfd geweest. Hij is Messias geworden, dat betekent het woord zalven. Hij is vanaf de eeuw... gezalfd, betekent overigens niet dat hij er voor die tijd niet was. Maar wat wij kunnen vatten, is dat hij een gezalfde is vanaf het begin. Dus hij is Messias vanaf, of sterker nog voordat de Heere zijn werken begon. In hem is alles begonnen. En in hem wordt ook alles voleindigd. Want als we naar het grote einddoel kijken, dan is het God alles in allen. Maar in Colossenzen ook weer lezen we dat het is Christus alles in allen. Ja, het gaat allemaal in hem, wordt alles volbracht.
Dat
bedoel ik er ook eigenlijk mee te zeggen. Ik heb er wat meer woorden voor nodig, maar Gods eerste werk was het zalven van de Christus. Ja. Dat is het begin. En dan in begin, in hem, schiep God alle dingen. De hemelen en de aarde. Jesaja 42. Jesaja 42 vers 13, de Heere zal zich uittrekken als een held. Hij zal de ijver opwekken als een krijgsman. Hij zal juichen, ja, hij zal een groot getier maken en hij zal zijn vijanden overweldigen. Ik heb van ouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden. En ik zal uitschreeuwen als een die baart, ik zal ze verwoesten en tezamen opslokken. Ik zal bergen en heuvelen woest maken en al hun gras zal ik doen verdorren. En ik zal de rivieren tot eilanden maken en de poelen uitdrogen. En ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die ze niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht ten licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. Het gaat over de verlossing van Israël. En er staat... dat hij heeft gezwegen, vers 14, ik heb van ouds gezwegen, ik heb mij stilgehouden en mij ingehouden, en dan opeens, nu is de maat vol, en dan gaat hij zijn stem verheffen. En als God op die manier zijn stem gaat verheffen, tegen zijn vijanden, ja, berg je dan maar. Zo staat het er eigenlijk. Ja, de bergen, de heuvels, de rivieren en de eilanden, ze krijgen allemaal te maken met die God die het uit gaat schreeuwen. En hij heeft niet van eeuwigheid, nee, hij heeft van ouds. En van ouds, ja, vanaf het begin van Israël eigenlijk, meolam, heeft hij gezwegen over de vijanden van Israël. Maar er komt een moment dat het welletjes is. En dan gaat hij spreken. Ja, niet spreken, hij gaat het uitschreven. Over die, het feit dat hij verlosser is, dat lees je ook in Jesaja 63. Ook daar komt het woord meolam. En ook daar heeft men weer vertaald met van ouds. Jesaja 63 vers 16. U bent toch onze vader. Ja, dus dan zien we over Abraham heen. Dat zegt de tekst ook. Want Abraham weet van ons niet. En Israël, dat is Jacob, die kent ons niet. Nee, u, God, bent onze vader. En gij, o Heere, bent onze vader, onze verlosser, onze goel is dat, onze losser. En dan niet van eeuwigheid, nee, onze verlosser van ouds af is uw naam. Hij is de losser van Israël. Meolaam, van, ja, zou je kunnen zeggen van, vanaf het begin dat God handelt met Israël. Wellicht moeten we hier denken aan Meolaam vanaf Egypte. Vanaf Egypte is hij de verlosser van Israël geworden. Van het volk. Ja, en dan hebben we nog een paar teksten in Jeremia. Jeremia 2 vers 20 en 5 vers 15. Jeremia 2. Ja, we zullen niet, die teksten nu niet allemaal helemaal uit gaan diepen. Maar bijvoorbeeld vers 20. Als ik van ouds, ja, meolaam, vanaf eeuwigheid uw juk verbroken en uw banden verscheurd had, zo zei gij, ik zal niet dienen, maar op alle hoge heuvel en onder alle groene boom loopt gij om, hoererende. Nou, dat juk, dat was niet van alle eeuwigheid verbroken. Nee, het was vanaf een bepaald moment is dat juk van Egypte, dat juk van de vijanden verbroken. Maar nochtans gaat Israël de afgoden dienen. Jeremia 5 vers 15. Even kijken hoor. Ja, toch? Hier staat van oude, het is een volk van oude tijden af. En bij mij staat er dan, het is een zeer oud volk. Ja, maar het is allemaal hetzelfde. Het is meolaam. Dus als je Heere had gestaan, had men gezegd van eeuwigheid. Maar nu staat er een heel oud volk. Of een oud volk, van oude, dat zijn de Chaldeeën, die spelen hier een rol in het Bijbelboek Jeremia. Ja, het was net voor de wegvoering in de ballingschap. Dat zeer oude volk, dat zijn de Babyloniërs, de Chaldeeën. Die komen om Juda weg te voeren. En de laatste tekst met Meolaam, dat is Ezechiël 26. In de woeste plaatsen die Meolaam geweest zijn. Nou, er zijn geen woeste plaatsen van eeuwigheid geweest. En hier wordt ook weer vertaald met die van ouds, ja, Meolaam geweest zijn. Dit staat in Ezechiël 26 vers 20. Nou, wat we nu hebben gedaan vanmiddag, dus die teksten langsgelopen, en ik heb hier en daar geprobeerd ze wat te verduidelijken, maar die teksten waarin staat mee olaam, vanaf olaam, een hele eenduidige vertaling. Dat zou natuurlijk het mooiste zijn, dat we een vertaling kunnen geven die helemaal sluitend is, die overal bij past. Dat lukt me niet zo. Zoals je hebt gemerkt. Ja, want de ene keer lijkt het vanaf het begin van de eeuw, en de andere keer is het vanaf het begin van Israël. Maar wat het niet betekent, is vanaf een nooit begonnen eeuwigheid. Het gaat over een olaam die ergens is begonnen, een tijdstip wat een begin heeft, en wat aan te wijzen is. Ja, dat is mee olaam, vanaf een bepaald tijdstip in de olaam. En dat is het heeft een beginpunt. En dat geldt dus zelfs voor die tekst van de wijsheid in Spreuken 8. Waar het gaat over de gezalfde. Ik heb hem gezalfd van eeuwigheid, vanaf de eeuw of voor de eeuw. Dus, nou ja, wat Wim Peter net zei. Dus het eerste wat de Heere deed is de wijsheid zalven tot Messias maken door welke hij alle dingen ging scheppen.
En
dus ook de eeuwen heeft voor, ja zeker, ja, het voornemen van de eeuwen, dat vindt plaats in Christus Jezus. Dat is natuurlijk een hele abstracte term, waar je niet al te veel bij voor moet gaan stellen, maar inderdaad in deze gezalfde, in God, vinden al die, dat voornemen van de eeuwen plaats. Het voornemen van de aionen. De Olamim. Daarmee zijn we er nog niet natuurlijk, maar we hebben in elk geval een beginnetje gemaakt met het begrip Olam. En ik hoop dat bepaalde teksten in een bepaalde context komen te staan. Ook zo'n tekst als bijvoorbeeld Psalm 93, ja, die regeerpsalmen, die wijzen heel duidelijk op het feit dat de Heere degene is die gaat regeren. En dan zeggen we, ja, maar hij regeert nu toch ook al. Vind ik prima als we er anders over denken. Natuurlijk kunnen wij zijn hand zien, maar strikt genomen als koning regeren, zichtbaar regerend op aarde, en zichtbaar de dingen besturend, dat doet hij niet. En dat zie je gewoon overal om je heen. Want als de Heere gaat regeren, dan is het geen chaos meer.
Dan kan niemand dat ook
ontkennen. En dan kan ook niemand ontkennen dat hij regeert. En dat is iets wat we in de toekomst gaan zien. En waar we vol blijdschap en verlangen naar uit mogen kijken. Dat hij regeert.
Op Psalm 89, vers 37.
Psalm 89, vers 37.
Zijn raad zal zijn in de eeuwigheid.
Ja.
Zijn troon zal voor mij zijn gelijk op de zon. En dan vervolgt vers 38. Hij zal eeuwig bevestigd worden, slaat hij terug op die troon. Hè?
Ja, dat is de troon, ja. Ja, zeker.
En dat heb je dan weer dat die troon bevestigd.
Ja, en ik denk dat daar staat Le Olam. Weet ik niet zeker, maar ik vermoed dat daar staat in de eeuw tot in de eeuw, tot in de Olam vastgemaakt zal worden. Ja, er staat inderdaad dat die troon die bevestigd zal worden. Wat Psalm 93 zegt. En waarin dus waarin Ethan ook zegt, Ethan die is helemaal ten einde raad in die psalm, hè? Die begrijpt er eigenlijk helemaal niks van. Ja, het gaat over goede tierenheid, over een verbond met David, over ik zal uw zaad tot een eeuwigheid bevestigen. Het gaat over zijn getrouwheid, de getrouwheid van de Heer over het zaad. En dan, hij zal eeuwig tot in de eeuw bevestigd worden en de getuige in de hemel is getrouw. En dan staat dat woordje Sela. En dan vindt er een totale omkering plaats. Hoe lang? Hoe lang, Heere, gij u steeds verbergen? Want dat is het grote geheim hier. De Heere die zich verbergt. Dat is vers 47. Gedenk van hoedanige eeuw ik ben. Waarom zoudt gij alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Zo erg was het al in de gedachte van Ethan gekomen dat het allemaal voor niks is. Ja, welke man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf? Dat is zo'n mooie vraag, hè? Psalm 89, vers 49. Wat man leeft er die de dood niet zien zal, die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf? Dus dat is de grote vraag van Psalm 89. Wie is die man die zal leven en die zijn ziel zal bevrijden van het geweld van het graf? Vers 53 geeft het antwoord. Geloofd zij de Heere in eeuwigheid. Amen, ja amen. Ethan, die keek over de eeuwen heen. Letterlijk de honderden jaren. Ja, dan moet ik een beetje op gaan passen met het woord eeuwen natuurlijk. Maar hij keek dus over de tijd heen. En hij zag inderdaad dat zo'n man bestond. Die zijn ziel zichzelf zal bevrijden van het geweld van het graf. Dat is diezelfde wijsheid, diezelfde Messias over wie we spreuken hebben gelezen. En hij zal die troon bevestigen, vastmaken. En in hem zal de Heere gaan regeren, zichtbaar. Mooi hè? Tot hier. Of zijn er nog meer?
Ik zit er even met de zonen van God. Zelfs de mensen en de kinderen.
Ja.
En zijn dat dezelfde zonen die in Romein 8 genoemd worden?
Nee, dat zijn niet dezelfde. Ja, dat zijn wel hele andere zonen. Ja. Ja.
Oké, en dan die andere goden. Die ze gediend hebben aan de andere kant van de rivier.
Ja.
Zijn dat wezenlijke goden?
Ja, weet ik niet.
Engelenvorsten.
Ja.
Zoals die vorst die was dan ergens. Dat er iemand die zei, ik ben tegengehouden door de vorst.
Ja, in Daniel kom je dat inderdaad tegen. Ja, dus
dat zijn geen houten of stenen goden die ze aanbeden hebben.
Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat inderdaad hemelgoden geweest zijn die. Ja.
Sterrenbeeld zijn wat op
de toren. Ja, precies. Ja, dat. Ja. Ja, ik denk dat hier wel sprake is van bepaalde machten inderdaad die in die tijd werden aanbeden. Ja.
Dat heb je al eerder gezegd, er was toen in die tijd ook veel meer besef, of eigenlijk een algemeen besef, van de levende God.
Nou, die had er in elk geval kunnen zijn natuurlijk. Ik bedoel, het nageslacht van Noach, en Noach zelf, die leefde natuurlijk ook in die tijd nog op de aarde, een hele tijd. Dus die gaven mondeling, gaven ze de
verhalen van die God door.
Dus er was een hele duidelijke, een rijke traditie van wie is die. Wie is God, de schepper van hemel en aarde? En dan heb je inderdaad, nou wat Wim Peter ook zegt, gewoon de hele sterrenhemel die getuigt van Gods eer. Waarin de beelden als het ware, en de namen van de sterren en de namen van de sterrenbeelden spraken van diezelfde God en van zijn verlossingsplan. En je ziet het natuurlijk ook in sommige van die figuren, bijvoorbeeld een Melchizedek. Ja, dat is een Melchizedek, dat was een priester van de Allerhoogste God. En ik denk dat er meer van dat soort priesters geweest zijn.
Wil je het aan Job?
Job?
Ook misschien in die tijd.
Ja, absoluut, ja. Ja. We zullen gaan eindigen.